Goedenavond allemaal, het is weer 8 uur, woensdagavond. Fijn dat jullie er weer zijn. En ook wij die hier zijn aanwezig. Wij gaan vanavond weer verder met de brief van apostel Paulus. Petrus, goed zo, er wordt opgelet hier, gelukkig. En aan wie schrijft hij? Stilte in de zaal. Ja, oké. Okay. En noemen ze een ander woord ervoor aan wie die schrijft? Kleine kudde. Hebben we nog meer woorden voor? Geloof, overblijfsel. Nog meer? Ja, uiteindelijk in het koninkrijk is het gewoon Israël. Dan is het niet meer allen die uit Israël zijn, niet allemaal uit zijn niet al Israël. Dat is ook de reden dat er grote verdrukking er is. Maar als ze in het koninkrijk zijn, ja, dan is het eigenlijk ook geen gelovig overblijfsel meer. Want er bestaat helemaal geen ongelovig Israël meer. Dan spreek je ook, ik had met Paulus net ook nog een praatje over de gemeente. Israël is ook een gemeente. Kleine kudde is een gemeente. Ja, de vergadering. En wel een hele grote weliswaar. Maar in het Oude Testament lees je ook over Israël dat die daar de gemeente genoemd wordt. Dus je moet opletten. De gemeente, maar dan niet het lichaam van Christus. Maar goed, de kleine kudde. Jullie hebben de test doorstaan. Dus ons zeer goed. En even kijken. We zijn vorige keer gebleven tot en met vers 12. En dan zijn we, hebben we gesproken over de engelen die, staat daar ook, welke dingen de engelen begeren zijn inzien. Dat hebben we voldoende over gezegd. En we gaan vandaag verder met vers 13, maar niet eerder nadat we eerst hebben geopend in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u dat wij kinderen van u zijn, Vader. Maar we zijn ook zeer bevoorrecht, omdat wij het woord der waarheid weten recht te snijden. En ja, dan hebben we heel veel blijdschap en zekerheid. En de Bijbel is voor ons nu echt een boek wat we ook kunnen begrijpen en waardoor we dan niet meer in verwarring raken. En we weten precies wat voor ons is en wat niet voor ons is. Toch kunnen we ook leren, Vader, over de toekomst. Want Paulus schrijft ook dat we zijn behouden van de toekomende toren, Vader. En moeten we toch weten wat hij daarmee bedoelt. En daarom lezen we ook de hele Bijbel. En we kunnen het nu ook daardoor verstaan. Omdat wij Paulus als onze apostel hebben aanvaard, Vader. Vader, wilt u ons ook daar weer licht geven op ook deze brief van Petrus, en dat we ook daar weer dingen uit kunnen leren, en ook weer dat het tot uw eer en glorie mag zijn. En dat vraag ik en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed. In vers 13, dan zie je, dan zegt hij, daarom opschortende de lendenen, uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Ja, het begint ook met het woordje daarom, dus hij bouwt voort, ja, vanwege die reden wat hij daarvoor geschreven heeft. Nou, dat stuk wat we daarvoor gelezen hebben, al die versen, praat je natuurlijk vooral over de verwachting van Israël, de komst van de Heer Jezus. Natuurlijk de openbaring van de Heer Jezus Christus voor het volk Israël. Dat hij hun het koninkrijk in zal brengen. En dat die profeten hebben daar ook over geschreven. Maar dat niet helemaal konden doorvorsen hoe dat nou precies allemaal zat. Wie dat was, Christus, dat hebben we gezien. En nu zegt hij, nou ja, daarom opschorten de lenden uw verstand. Met andere woorden, met die kennis die je hebt nu, je weet het. Hè? We leven in de verwachting van zijn komst. En dan zegt hij daarom, met die kennis in huis, dat je dat weet, die verwachting. Opschortende de lendenen uws verstand. Wat is opschorten? Nou, iets opschorten. Kijk, ik zie allemaal gebaren gelijk. Ja, zeg je goed. Ja, opschorten. Ja, je doet vroeger alles natuurlijk lange gewaden ook aan. En dan, als dat over de grond loopt te slepen, nee, dat schort je op en dat bind je samen. Waarom doe je dat? Ja, om te lopen. Ja, maar je loopt, ja, omdat je echt wil lopen. Ja. En denk bijvoorbeeld aan Israël ook in het Oude Testament. Ja. Dat die stonden ook klaar. Opgeschort. Hier heeft het over de lenden van hun verstand. Kijk voor. Dus als je kijkt. Ik heb hier bij mijzelf even opgeschreven. Opschortende de lenden in uw verstand. Dan spreekt hij over het verstand. En nuchter zijnde. Het verstand, wat is je verstand? Dat is de kennis die je hebt. Ja, en nuchter zijnde. Dus met andere woorden, je staat klaar, Je bent geconcentreerd, je bent nuchter, helder in je gedachten. Nuchter, niet nuchter van de drank. Maar nuchter in je gedachten zijn. En wanneer ben je nuchter? Paulus spreekt over ons ook dat we nuchter moeten zijn. Dat betekent, is het woord ingewikkeld of eenvoudig? Het is eenvoudig, omdat wij het woord waar het recht weten te snijden. We hebben Gods geest, het is niet altijd, je hebt verlichting nodig. Maar dat is nuchter, ja, dat je bent geestelijk. Ja, en om dan in de zware omstandigheden, want dat is wat Petrus schrijft natuurlijk. Hij zegt dat natuurlijk daarom, ze zitten natuurlijk in zware omstandigheden. Maar wees geconcentreerd en helder en nuchter in je denken. Zodat je controle blijft behouden in de zware omstandigheden waarin je verkeert. En dan moet je lenden van je verstand opgeschort hebben. Dat je bent klaar. Klaar in de verwachting. Je weet wat er gebeurt. Je weet dat hij komt eenmaal. Maar je weet ook, want hij zegt ook verder ergens in hoofdstuk 4 vers 12. Zegt hij, kijk maar. Als je dat weet, kijk, geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u. Die u geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwamen. Dan heb je lenden van je verstand niet opgestort, schort. Want je weet wat er aan de hand is. Nou, bij ons ook, de verwarring is ten einde, omdat je weet het woord en waar het recht te snijden. Dus we hebben met Paulus ook gezien, met Thessalonicenzen ook. Nou, we zijn behouden van de toorn, de antichrist kan ook niet openbaar komen. Hoeveel mensen zijn er die dat niet weten? Ja, en die zijn dus niet meer nuchter. En die hebben ook hun lenden van hun verstand niet opgeschort. Nou, kijk met mij even in Lucas 12, vers 35. Lucas 12, vers 35. Misschien kunnen we eerst even naar Exodus gaan. Terug naar Exodus helemaal. Exodus 12, vers 35. Nee, Lucas 12, vers 11, sorry. 12. Ik zeg het heel verkeerd. Exodus 12. Vers 11. Ja. En dat is de instelling van het Pascha, staat er bij mij boven. Dat is ook zo. Maar dus je kent het verhaal, hè? Ze moeten dat lam hebben en alles. Het moet geslacht worden tussen de twee avonden. En dan moeten ze het eten. Maar dan zie je, waarom. En wat zou er dan gebeuren? Dus, dan zouden ze dat geslacht hebben, gegeten met de kander. Dat bloed aan de deurposten. En dan ging de verderver ging langs, ja. En de eerstgeborene werd gespaard. Maar daarna waren ze klaar om te gaan. Dus je kijkt in vanzelf. Als dus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn. Hier is het letterlijk de lendenen, wat jullie net voordeden. Ja, dan doe je je kleding zo, je binden samen. Bij hun was het, kijk, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten, het is des Heren Pascha. Je ziet het, klaar om te vertrekken. Klaar. Want waarom? Ze wisten na het Pascha, wat zou er dan gebeuren? Dan zou Farao moest hun laten gaan. En zo gingen zij, zo stonden zij klaar voor wat? Voor de verlossing. Het is een beeld, ja. Verlost van de slavernij van Egypte, ja. Het lam, en toen werden ze verlost. Peter spreekt hier natuurlijk, lenden van het verstand. Maar ook klaar voor de verlossing, in feite. Welke verlossing? Van de geestelijke verlossing natuurlijk, ja. Dat Christus komt hun halen. Ze hebben de vergeving van de zonde. En dan, zij gingen in Exodus, gingen ze uit het diensthuis. Waarheen? Richting het beloofde land, toch? Het heeft al een tijdje geduurd. Maar dat was wel het doel. Nu zegt Petrus, schort uw lenden van uw verstand op. Klaar, ja, wees klaar. Want uw verlossing, zegt hij in Lucas, genaakt. Hij staat om te komen. En dan gaan wij wel dat beloofde land in. Waar Christus zit op de troon. En waar wij met Christus, met God, de Heere, Jehovah, zullen regeren. Dat is wat in feite Petrus hier, een Israëliet, moet daar gelijk natuurlijk aan denken. Die denkt aan zijn, dat kennen wij natuurlijk niet. Nou, ga maar mee nu naar Lucas 12. Vers 35. Laat uw lendenen om God zijn, zegt de Heer Jezus. Dat zegt hij tegen wie? Lekker. Ja. Vers 32, hè. En wie is de kleine kudde? Dan ga je weer terug naar vers 22. Zijn discipelen, zie je dat? Maar dan de gelovigen. Nou, Laat uw lendenen omgord zijn en de kaarsen branden. Waarom? Ze hebben het in vers 32 en 33, heeft de Heer Jezus over het koninkrijk dat aan hun gegeven gaat worden. Ja? Dat gaat gebeuren. En dan moeten ze ook alles verkopen, ja? Maar allemaal in de verwachting. Kijk. Laat uw lendenen omgord zijn en de kaarsen branden. Dus sta klaar. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten. Wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Nou, dat is dus als hij komt aan het eind van die grote verdrukking. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar zeg ik u, dat hij zich zal omgorden en hen zal doen aanzitten, en bijkomenden zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nacht waken, en komt in de derde waken, en vindt hen al zo, zalig zijn dezelfde dienstknechten. Nou, in vers 40, gij dan zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Welke uren, hè? Dus we weten wel over 7 jaar, maar dan weet je toch niet precies welke uren en welke dag natuurlijk. Maar in ieder geval, je ziet hier, dus, wees bereid. Dus het heeft met bereid zijn te maken. De Heer Jezus zegt dat hier in feite, dat opschorten van de lenden. Dus, oké, nou, ga terug naar Petrus. Dus als hij tegen hen zegt, opschorten de lendenen uw verstands. Kijk dan ook even in hetzelfde brief. 3 vers 14. Kijk, maar indien gij ook lijdt om de gerechtigheid wil, want dat gebeurt, zo zijt gij zalig. En dan vrees niet uit vrees van hen en word niet ontroerd. Zie je? Dus omschort de lenden van je verstand, wees nuchter. Word niet ontroerd. Ik las net al in 4 vers 12. Houd u niet vreemd van de hitte, de verdrukking. Nou, en denk bijvoorbeeld aan Lot. Schrijft hij in de tweede brief over. Die zijn rechtvaardige ziel kwelde. Hij zat daar tussen. Hij was naar Sodom en Gomorra. Hij had verkeerde keuzes gemaakt. En Lot was een gered persoon. Een rechtvaardige ziel had hij. En toch had hij het heel moeilijk. Hè? Zijn ziel werd gekweld. Omdat hij zat midden tussen de zondaren. Dus Peter zegt ook, ja, let op dat je de goede keuzes maakt, ja. Maak het jezelf niet te moeilijk. Nou, in feite, oké, dus ze moeten gefundeerd in het woord zijn. Dus als je opschort in de lenden van je verstand, nou, de verstand, dat is natuurlijk, ja, dat is ons denken, ons geest, waar onze kennis zit, ja. En daar moet je bereid mee zijn. En van daaruit moet jij de dingen beoordelen en ook handelen. Dus dat betekent dat ze ook geestelijke onderscheiding moeten hebben. Nou, en hoopt volkomenlijk op de genade. Die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Nou ja, als je zegt, omschortende lenden in uw verstand, dat is ook een waarschuwing. Dat geldt bijvoorbeeld als we even naar onszelf willen kijken. Paulus heeft het toch ook over dat wij moeten opletten, want in de laatste dagen zal het dit zijn, dat zijn, dat zijn. En dan moeten we ook onderscheidingsvermogen hebben en die dingen goed weten te onderscheiden. De dingen, en dat we ook nuchter en geestelijk moeten zijn. Kijk even in 1 Timotheus 4, wil ik toch even kijken met jullie. En dat is dan voor ons, voor vandaag. Als je Petrus even leest zo, gewoon. En je leest hem gewoon helemaal uit een keer en dan zie je zoveel dingen dat je zegt, ja, dat hij bepaalde dingen zegt, ja, dat geldt voor ons exact hetzelfde. Soms zegt hij het bijna in dezelfde bewoordingen. 1 Timotheus 4, vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leerlingen der duivelen. Nou, wat zegt hij dan in vers 16? Heb acht op uzelf en op de leer. Zie je, er zijn leerlingen van duivelen, maar let op jezelf en op de leer, de gezonde leer die Paulus verkondigt, volhard in deze. En als je dat doet, zie je dat, dan zul jij gij en uzelf behouden en die u horen. Dus de gezonde leer, dat is ontzettend belangrijk. En er zijn leerlingen die door verleidende geesten verkondigd worden. Daar zit er vol mee. Dus Paulus roept Timotheus op, maar ook ons natuurlijk, dat wij op die leer moeten achten en daar ook in volharden. Waarom volharden? Ja,
Nou ja, daarom, omdat de verleiding ligt op de loer. Maar het is wel voor onze behoudenis, maar ook degene die hem horen. Dus dat we behouden worden van dwalingen. Nou, en dat betekent dat je moet nuchter en geestelijk zijn. Nou, laten we gauw teruggaan naar Petrus. Er zijn meer teksten van Paulus over, maar ik wil niet te lang bij stilstaan. Hij zegt tegen hun, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt toegebracht, zie je het? In de openbaring, dus wanneer? In de openbaring van Jezus Christus. Dat is dus in de toekomst, nog voor hun. Ja? Als hij naar beneden komt om het koninkrijk te vestigen. En in de brief van Petrus zien we dat vele malen staan. Hè? Want als je in 1 vers 9 kijkt, dan zie je vers 9, want daar spreekt hij over. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Dat is bij de tweede komst. Dat is een beetje raar als je tegen ons zou zeggen. Ja, wat staat er? Het einde van je geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Zeg je, zo heb ik het nog niet al. Ja, ik heb die zaligheid al, ik ben al reeds gezet. Maar toch aan de andere kant, als je over nadenkt. Wij zijn gezet in de hemel, toch? Maar ik ben nog hier. Ik kan 100 keer zeggen, ja, maar ik woon daar. Mijn plek is daar, dat kan je wel zeggen. Maar toch, als ik naar jullie kijk, zitten we niet daar, zitten we hier. Ja? Dus uiteindelijk is het een realiteit natuurlijk. Voor ons, als we eenmaal echt daar zijn. We hebben het wel natuurlijk, dat wel. Bij hun is het ook zo. Maar ze hebben het in feite in, als ze dat koninkrijk ingaan. Ja, in de openbaring. Dus kijk bijvoorbeeld ook in 4 vers 13. 4 vers 13. Kijk, dan spreekt hij over die openbaring. Waar Petrus over spreekt. En dan moeten we goed opletten. Ja, 4 vers 13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Hier spreekt hij over de openbaring van Jezus Christus. Dan spreekt hij over de openbaring zijner heerlijkheid. Als we daarover nadenken, openbaring van zijn heerlijkheid, kijk in 5 vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Zie je, de openbaring spreekt hier weer over de heerlijkheid van Jezus Christus. Wat denk je er nou? In hoofdstuk 1 spreekt hij over het lijden en de heerlijkheid, toch? Gaan we even naar hoofdstuk 1, kijk. Vers 11. Onderzoeken op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus gekomen zou. Wanneer is dat? In deze evangelie. En het kruis. En dan de heerlijkheid daarna volgende. Wanneer is dat? Dat is de tweede komst. Dus Peter spreekt over de openbaring van Jezus Christus. Openbaring van zijn heerlijkheid. Dan spreekt hij dus heel duidelijk over de openbaring van Jezus Christus in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. En dat is heel anders. Als je kijkt over een openbaring, gaan we zo meteen met Paulus zien. Openbaring, hoofdstuk 1. Nou, wat staat daar? De openbaring van Jezus Christus. Zie je dat? Die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennis gegeven heeft. Dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Je ziet hier de openbaring van Jezus Christus. En dan zie je, hoe komt de Heer Jezus Christus in openbaring? Dit is de openbaring van Jezus Christus, hè? Hoe komt Jezus Christus nou naar voren in het boek openbaring? Nou, niet als de leidende dienstknecht. Ja, in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. Weet je, hij was toch ook verschenen op de berg? En hoe kwam hij daar? Zijn gelaat ging stralen, zag hij zijn koninkrijksheerlijkheid. Hier in deze openbaring, nou, we weten hoe Johannes hem zag staan. Hij zag hem staan en hij zag in vers 13, zag hij hem. En in het midden van de zeven kandelaren, één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Dat is niet een leidende dienstknecht. Hij komt met vlammend vuur wraakdoende. Ja? En zijn voeten waren blinkend koper gelijk. En gloeiend als in een oven. En zijn stem als een van vele wateren. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk. De zon schijnt in haar kracht. Dit straalt kracht en macht uit. Ja? En daar gaat het ook inderdaad om in het boek Openbaring. Want Christus gaat daar in zijn heerlijkheid. Hij zal ook komen op de troon zijn heerlijkheid naar beneden om daar te gaan zitten. Maar niet nadat hij eerst in zijn glorie de wereld geoordeeld heeft. Satan en zijn volgelingen en alle ongelovigen zullen door hem vernietigd worden. Dat is, als Peter spreekt, Openbaring van Jezus Christus, spreekt hij in verband met zijn heerlijkheid. Dus dat zijn die twee dingen van Christus in verband met profetie. Altijd. Lijden, dat is achter de rug nu. En dan hou je de heerlijkheid over. Maar ja, de bedenkende genade zit ertussen. Dus de heerlijkheid, de openbaring in zijn heerlijkheid is nog steeds niet geweest. Ja? En dat gaan we zien. Kijk even. In Psalm 102 vers 17. Psalm 102 vers 17. Dan zien we dat met die heerlijkheid, dat dat in verband met profetie is, de profeten en de stichting van het koninkrijk op aarde. Daar heeft te maken met die heerlijkheid. Psalm 102 vers 17. Ik lees vers 16 ook even. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heren Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn. Zie je dat? Als hij in zijn heerlijkheid verschenen is. Hij komt naar beneden. En dan gaat hij in Israël regeren. Nou, dan zie je, dan zullen ze hem vrezen. Dan is het niet meer kruisigt hem. Wij hebben een andere koning. Wij hebben Caesar als koning en niet hem. Wij willen hem niet. Weg ermee. Dat is voor mij. Dat moest gebeuren. Toen was hij de leider die schreef. Ga maar mee nu in Galaten 1 vers 12. En Paulus spreekt ook over de openbaring, ja? Van Jezus Christus. Dus het woordje de openbaring van Jezus Christus is op zich natuurlijk een term die niet alleen aan Paulus toebehoort. Want we hebben openbaring 1 vers 1 gelezen. Daar staat de openbaring van Jezus Christus. Welke God aan hem gegeven heeft, staat er. Aan Christus. En die heeft het weer aan Johannes geopenbaard. Net zoals de evangelie van Christus. Marcus 1 begint ook met het evangelie van Jezus Christus. Paulus spreekt ook over het evangelie van Jezus Christus. Hier in verband met die openbaring kijken we in 1 vers 12... Want, nou vers 11, maar ik maak u bekend, broeders, het evangelie, maar nou let op, het welk van mij verkondigd is. Dus niet algemeen het evangelie, wat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Heer Jezus Christus heeft hier dus ook wat geopenbaard. En dan zien we hoe is de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Paulus. Nou, hij heeft het ten eerste, Paulus heeft de Heer Jezus persoonlijk gezien. Vanuit de derde hemel is hij naar beneden gekomen, na zijn opstanding, een hemelvaart. En nadat Stefanus was gestenigd, die zag hem daar staande, ja, aan de, ja, maar dat is ook het laatste. Johannes zag een visioen. Die zag een visioen, zo is het aan hem geopenbaard. Maar Paulus heeft de Heer Jezus persoonlijk gezien. In zijn verheerlijkte verschijning. En die heeft aan Paulus dingen persoonlijk aan hem bekendgemaakt. Geopenbaard. Maar dan spreken we over de openbaring van Jezus Christus. In wat? In heerlijkheid, in lijden of in wat? In genade. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft aan Paulus wat geopenbaard? Het evangelie van Gods genade. In welke bedeling leven wij? In de bedeling van de bedeling der genade Gods. Dat is de officiële naam eigenlijk, hè? Bedeling der genade, maar het is eigenlijk de bedeling der genade Gods. Het evangelie der genade Gods, dat zijn de officiële termen eigenlijk, zoals het in de Bijbel staat. En dat is aan Paulus geopenbaard in genade. Kijk, Handelingen 26, om een goed verschil te laten zien. Handelingen 26, dat is een verslag van Paulus van zijn bekering. En daar zie je het meest uitgebreide staan wat er in Handelingen 9 gebeurd is. En dan zie je in vers 12, Handelingen 26 vers 12, dan spreekt hij erover. Waarover ook als ik naar Damascus reisde met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik ook koning in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans der zon van de hemel mij en degenen die mij met mij reisden omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, wat volgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versen te slaan. En dan, ik zeide, wie zijt gij, heren? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Zie je dat? Hij zag de Heer Jezus persoonlijk. En hij was natuurlijk blind op dat moment geworden. Maar Christus zegt, ik ben tot jou verschenen. Ik heb jou tot een dienaar gemaakt. Maar, ik ga je dingen laten zien, vertellen. Maar ik zal je ook nog, hierna ook nog een aantal keren verschijnen. Dus niet zozeer in visioenen, echt verschijnen. En wij noemen dat de verschijning van de Heer Jezus Christus. En nog zal, ja. Dus als je, kijk even mee in 22 vers 17. Hoofdstuk 22 vers 17. Nou, hier heb je er bijvoorbeeld eentje. Paulus was terug in Jeruzalem en hier ziet hij dus een gezicht. En en het gebeurde mij in vers 17, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, dat was terug in Jeruzalem, en in de tempel bad dat ik in een vertrekking van zinnen was, en dat ik hem zag, Christus. En hij tot mij zeide, spoed u en ga in de haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zei, de heren, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagogen geestelde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehaag had in zijn dood en de klederen bewaarde degene die hem doodde. En hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heiden afzenden. Zie je het? Je ziet duidelijk Christus in een visioen aan Paulus verschijnt. En Paulus wil helemaal niet eigenlijk weg uit Jeruzalem. Hij denkt, nou met de getuigenis wat ik heb, nou dan kan ik hier dat... Nee, hij zegt, hij zal dat niet geloven. Weg. Hier zie je ook weer dat hij aan Paulus is geopenbaard. Nou, kijk maar mee in Efeze 3. Efeze 3. En... dan zie je dus heel duidelijk het verschil, want Paulus spreekt over dat Christus stuurt hem naar de heidenen. En Johannes die spreekt over de openbaring van Jezus Christus, zie alles in het teken van profetie met volk Israël. En Efeze 3 vers 1 tot en met 3, om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen, de mensen, niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Zie, aan Paulus is direct door de Heer Jezus, en via Paulus aan de anderen is het. Wij zeggen ook eens, ja, Het is een complete openbaring voor mij. Het is niet nieuw, het staat in de Bijbel. Maar voor jou is het nieuw. Maar eigenlijk, dat noemen we verlichting. Maar je ziet hier, dus aan Paulus is dus ook geopenbaard. Dan spreekt hij duidelijk dat het was verborgen. Het is aan hem persoonlijk geopenbaard en aan niemand anders. En het is in alle andere eeuwen de mensen niet bekendgemaakt. Dus niet aan Peter, Jacobus en ook niet aan Johannes, die openbaring geschreven heeft. Dus dat betekent, dan heb je twee openbaringen van Jezus Christus. En dat is het hele grote verschil. Direct aan Paulus. Gaan we mee in 2 Timotheus. 2 Timotheus. 2 Timotheus 1. Paulus spreekt over Jezus Christus die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Kijk. Voor. 2 Timotheus 1 vers 9. Sorry, zei ik 1? Moet 2 zijn. 2 Timotheus 1 vers 9. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar kijk, toch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Zie je, je hebt de verschijning van de Heer Jezus. En Paulus zegt, 2 Timotheus, hè, dat is zijn laatste brief. Dus je ziet in Handelingen, zien we voor het eerst dat Christus aan hem geopenbaard is. Hij zegt, ik ben aan jou verschenen, ik zal nog hierna nog vele malen verschijnen. En hier zie je het ook, het is geopenbaard nu in de bediening der genade. Door de verschijning en in zijn totaliteit, al die keer dat de Heer Jezus aan hem verschenen is, het zij direct zo of in een visioen, al die openbaringen tezamen, die van voor de grondlegging der wereld zijn, maar pas in hem zijn geopenbaard, dat noemt hij de verschijning. Kijk, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En dan moeten de mensen natuurlijk niet gaan denken, de openbaring van de Heer Jezus Christus aan de 12 apostelen toen de tijd. Nee, aan hem persoonlijk. En dan aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waartoe, kijk, ik gesteld ben, een prediker, een apostel en een leraar der heidenen. Het is geopenbaard door de verschijning. En als je hoofdstuk 4 vers 8 kijkt, dat is helemaal het eind van Paulus, de laatste regels die hij opschrijft en hij weet dat hij gaat sterven. En dan zie je, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Die dus die het geloof hebben behouden. Iedereen is gered, maar het loon is voor degene die zijn verschijning hebben lief gehad. Want Paulus is de enige die spreekt over de schijn van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is de openbaring. En je ziet dus, het is aan Paulus geopenbaard. En wat zegt Titus 2 vers 11? Wat is de zaligmakende genade is? Verschenen aan wie? Alle mensen. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Ja, waar gaat dat over? Dat is natuurlijk in verband met Israël, met profetie. Johannes was een apostel van heidenen. Nee, hij was een van de 12 voor het volk Israël. En die spreekt over de heerlijkheid. Paulus spreekt over Christus in zijn verschijning in heerlijkheid, in genade. En Petrus praat over zijn verschijning in heerlijkheid. Macht en kracht om te oordelen. Maar waar beginnen de brieven van Paulus mee? Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is toch bijzonder. Dat is de openbaring van de Heer Jezus Christus in deze bediening der genade. Genade en vrede. Maar de heerlijkheid, dat hij komt om te oordelen. Wat zegt Paulus? Wij zijn verlost van de toekomende toornen. Ja, het is nu, laat u met God verzoenen. Dus absoluut, die heerlijkheid, dat oordeel komt. En dat is zo mooi dat we in Thessalonicenzen hebben gezien. Wij zijn dus daarvan verlost en wij zijn degene die de openbaring van Jezus Christus in zijn heerlijkheid, ja, dat dat nog steeds niet gebeurt vanwege het feit dat de bedeelde genade nog steeds actueel is waarin wij leven. Dus 1 Petrus, dus opschortende lenden uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk, en wat is hopen, op de genade die toegebracht wordt. Dat is het nieuwe verbond, ja. Christus komt, net als de hoogpriester in de tabernakel, kwam hij eens per jaar naar beneden, naar buiten. Zo komt hij van boven, komt hij ook naar beneden. Nadat God heeft dat offer natuurlijk geaccepteerd. Maar dan hebben ze een eeuwige verlossing, een eeuwige verzoening. En die wordt toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. Nou, we hebben genoeg gezien wanneer dat is. En wij hebben dat reeds nu. Nou, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die in u, die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Ja, heilig, wat is heilig? Heilig, wat is heilig? Hè? Heilig, dus wij zijn allemaal apart. Een beetje apart. Ja, wij zijn allemaal apart, toch? Je bent toch apart, ja? Als je zegt, ik kan niks, God heeft alles voor mij gedaan. Inderdaad, in de ogen van de wereld is dat apart. Maar het is wel zo. Maar de heiligmaking, ja, mooie definitie is bijvoorbeeld, die heb ik ooit geleerd, apart gezet voor het doel waarvoor het geschapen is. Ja, in die zin apart, ja. Want wat is apart? Ja, ik bedoel, heilig is dat je bent apart gezet door God voor het doel waarvoor je geschapen bent. Ja? Nou, en dat wil zeggen, wij zijn natuurlijk apart gezet voor wat? Ja, voor het doel, wat is ons doel? Dat we eenmaal daarheen gaan. Ja, wij zijn kinderen Gods en dan ben je niet hetzelfde als deze wereld. Absoluut niet. Door zijn geest is onmiddellijk 9 keer dat verschil. En ik vind zelf een mooie definitie in 2 Timotheus 2 vers 21. Daar moet ik altijd aan denken. 2 Timotheus 2 vers 21. Dat is een Bijbelse definitie. Dat andere wat ik net zei niet. Maar 2 Timotheus 2 vers 21. In de context spreekt hij trouwens over het woord en waar het recht snijden. Dus je hebt mensen, hij roept in vers 15 mensen op om het woord en waar het recht te snijden. Ja? Maar niet iedereen doet dat. Daarom zei hij het ook tegen hun. Want, waarom zegt hij dat? Want er zijn mensen die zeggen dingen die niet kloppen. In vers 17, 18 zie je dat staan. Hymenaeus en Philetus die zeggen dingen, kijk, die van de waarheid zijn afgeweken. Zeggen dat de opstanding al reden geschied is en verkeren sommigen geloof. Dus die zeggen dingen die zijn niet overeenstemming met de waarheid. Welke waarheid? Daarom zegt Paulus, moet je het woord de waarheid recht snijden. Want als je dat niet doet, dan kunnen ze gelijk hebben. Ja. Maar als je het woord de waarheid, daarom zegt hij dat ook daar. Je moet het is wel een waarheid, maar het is geen Bijbels, het is wel een Bijbelse waarheid, maar niet op dat moment. Dat klopt gewoon niet wat ze zeggen. Je moet het recht snijden en ze zijn van de waarheid afgeweken. Nou, en dan zie je, dan zegt hij ook, evenwel vers 19, het vaste fundament God staat hebben dit zegel, de Heere kent degenen die zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van de ongerechtigheid. Ja? Nou, als je dus afwijkt van het woord de waarheid, doe je ook ongerechtigheid. Doch in een groot huis, nou, wij zijn nu het huis van God. Dat zegt in 1 Timotheüs 16. Wij zijn het huis van God, de tempel van God. In zijn totaliteit zijn wij die tempel. Zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Kijk, wij zijn vaten toch? Ja, aarden, vaten zijn we weliswaar. Maar goed, kijk, indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Waarvan reinigt? Van die verkondiging, van die dwaling, dat de opstanding reden geschied is. Dus een dwaallering verkondigt. Als je daar dus afstand van neemt, daarvan afwijkt, nee, dat is fout, je bent fout en neem ik afstand van, dat is een leugen. Dat is je daarvan reinigen, dus niet daarin meegaan. Die zal een vat zijn ter ere. Kijk dan. Geheiligd en bekraam kwam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dat is nou de definitie van heilig. Dit heeft met gehoorzaamheid des geloofs te maken. Dus ik, nee, Paulus die zegt, wijk af daarvan. Je kan dat niet met iemand zijn. Of je vermaant hem. En als hij niet luistert, nog een keer. En als hij dan nog niet luistert, ja, dan moet zo iemand de gemeente uit. Nou, dan reinig je daarvan. En dan heb je geheiligd. Kijk, bekwaam tot gebruik des Heren. Nou, dat is wat ik net zei. Apart gezet voor het doel waarvoor je geschapen bent. Ja? En nou, ik wandel dus in de wil van God. En tot alle goed werk toebereid. Nog een eigen definitie dan. Het is afgezonderd, daar moeten we mee opletten. Want we hebben het natuurlijk over levensheiliging. Dit heeft met levensheiliging wat leer betreft, maar je hebt het ook met wandel natuurlijk. Hè? Dat je een heilige wandel hebt. Dat noemen we een heilige wandel. Dat betekent niet dat je altijd zonder zonde leeft. Zonder dat je nooit zonde hebt, dat bestaat niet. Maar dat je wel, nou ja, je weet het zelf wel. Als jij volgens de Bijbel gaat wandelen, naast iemand die in de wereld wandelt, dan moet dat openbaren. En dan ben je apart. Dan ben je heilig. Heilige wandel. Dan ben je met levensheiliging bezig. Nou, dus dat wil zeggen, je zou kunnen zeggen, het is een afgezonderd leven van de zonde deze wereld. Maar als ik dan punt zeg, dan denk je natuurlijk van, ja, maar dan trek ik me terug in de wereld, van de wereld. Dan ga ik achter muren zitten. Of ik trek me in mijn eigen huis terug. Voor die boze wereld. Die is eng en die kan mij alleen maar doen zondigen. En ja, dat is. Ik zoek de veiligheid. Dat is net zoals een televisie. Ja, daar kunnen rare dingen. Kan je zien. Dus ik gooi de televisie het huis uit. Nou ja, dat is natuurlijk niet het probleem, die tv. Dus je gooit het wel het huis uit. Net zoals monniken, die gingen natuurlijk ook achter muren zitten. Maar de zonde, die zat gewoon, die namen ze gewoon mee achter die muren. Dus dat is het probleem niet oplossen. En dat doen gelovigen hebben de neiging, kun je natuurlijk een beetje sectarisch gedrag krijgen. Die enge wereld, en daar moet ik me helemaal van onttrekken. En dan zal de zonde geen vat op me krijgen. Maar zo is het niet. Dus ik zou willen zeggen, afgezonderd leven van de zonde der wereld, dat moeten wij doen. Maar er staat dan in deze wereld, maar niet als een zonderling. Ja? Dus van de zonden die in deze wereld zijn. Paulus zegt, ja, oké, okay, maar je moet je niet gaan afzonderen in die zin. Want Paulus zegt ook in 1 Korinthe 5, ja, dan moet je de wereld uitgaan. Hij zegt, je moet geen deel hebben aan hun. Als je geen deel hebt aan de zonden, dat betekent, dan heb jij je geheiligd. Dan heilig jij. Dan zet je jezelf apart. Maar niet afzonderen. Ik heb met niemand contact meer, want ze zijn gevaarlijk en eng en ze kunnen mij ook besmetten. Als jij gesterkt bent in de leer, dan gebeurt dat niet. Dat gebeurt gewoon niet. Nou, kijk maar mee in 2 Korinthe 7 vers 1, voordat het verkeerd uitgelegd wordt. Dat ik zeg, nou ja, je gaat je gang maar. Nee, nee. Paulus roept ons op om een heilig leven te leiden. En dat doet Petrus. Maar dat geldt natuurlijk voor de gelovigen. In alle Bijbelboeken heen natuurlijk. Dus als je kijkt in 2 Korinthe 7. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat onszelf reinigen van alle besmetting des vlezes en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vrees God. Dat is ook een definitie van heiligen. Zie je dat? Wat is heiligmaking? Dat je je reinigt van alle besmetting des vlezes en des geestes. Ja, dat is wandel, de roeping, waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, wandelt door de geest en niet in het vlees. Nou, dat kan maar op één manier, dat is door de genade in ons te laten werken en daaraan gehoorzaam te zijn. Ja, dus ja. Als je daar even bij mij in verband met Israël, hè, want Petrus zegt dat, dus daar hebben we het even over heilig. Dus we weten, ik ben heilig, toch? Dat ben ik. Dat weten wij als gelovigen. Genade geloven. Ik ben heilig. En nu krijgen we de tweede keuze. Dat is heiligmaking in verband met je wandel. Waarom? Waarom moeten wij nog over heiligmaking spreken eigenlijk? Ik ben toch heilig? Waarom niet dan? Ja, precies. Wij hebben de zonde nog in ons. Dat is het punt. Want er staat natuurlijk, als wij zo meteen in de hemel zijn, Ja, dat is geld dan nog de tekst. Wandelt in heilig, wordt volmaakt en ga heilig wandelen. Nee, want we hebben die zonde niet meer in ons. Die is weg. Zie je, dus het is heel actueel. Maar omdat je heilig bent, God wil dat wij... En zo kunnen wij Gods genade, de kracht van Gods genade, komt daarom juist in ons openbaar. Wat zijn nou die aardevaten? Dat Gods kracht, zijn licht, in ons openbaar komt. Dat de gestalte van Christus in ons openbaar komt. Nou, dat heb ik vroeger veel geprobeerd voordat ik Gods geest had. Nou, dat mislukte jammerlijk, dat lukte van geen kant. Maar nu door Gods genade lukt het wel. Ja, dat is geweldig. Nou, nu in verband met Israël. Dus ja, gaan we naar Exodus 19. Exodus 19, vers 5. Exodus 19, vers 5. Nou, dat is bij de berg, hè. En Mozes die klimt op tot God in vers 3. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mij eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mij. Dus de hele aarde is van mij, maar jullie zullen een speciaal volk zijn tussen al die volken. Eén apart volk. Als hij zegt, als God zegt, de hele aarde is van mij, alles is van mij, maar jullie pik ik uit... Nou, dan ben je toch een apart volk, toch? Ja, dat was ook zo. Dat staat er ook achter. Als zij, maar er zit een voorwaarde aan vast. Namelijk, zijn stem gehoorzamen en zijn verbond houden. Dat is de voorwaarde. En dan zie je, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, kijk, en een heilig volk zijn. Dan zijn ze een heilig volk. Nou, als zij zijn verbond gaan houden en zijn stem zullen gaan gehoorzamen, en jij bent als volk het enige volk aan wie God zich openbaart. Dat jij zijn volk bent. En je gaat dat doen, hè? Wat hier staat. Wat gebeurt er dan? Dan ga je opvallen, toch? Dat weet toch anders dan die andere volken? Waarom? Omdat jij hebt de witte. En zij niet. En de volken waren in afgoderij. Die leefden naar de begeerte van hun hart. En dan ben jij als volk, krijg jij opeens... de wetten van God. En als je die gehoorzaamt, dan krijg je duidelijk een scheiding. En dan zie je dus, hey, Israël is een heilig, apart volk. Zeer zeker. Dat is met ons ook zo. Als wij, Paulus zegt, wandelt als kinderen des lichts. Tussen een krom en verdraaid geslacht. Wij waren duisternis eertijds. Nu zijn we licht in de Heere. Dus als wij duisternis waren, dat zijn we nu niet meer. Dat betekent dat de ongelovigen om ons heen, dat is donker, duisternis. En als jij er rondloopt, loopt er dus licht doorheen. Als je ook al zodanig tenminste in gehoorzaamheid is geloofs gaat leven. En dan zie je, dan heb je die aparte status. Ja? In die zin is apartheid, in dit geval is een goed woord dan. Dan zijn we apart, ja. Dus ja, kijk bij mijn nummer 23. Dus je ziet dat apart voor God zie je het. Staan, ze zijn apart voor God, maar ook van alle volken zijn ze apart gezet, wat hier gebeurt. Dus God maar zet ze apart voor hem, en daardoor worden ze ook ten opzichte van al die andere volken ook apart gezet. Dat is wat er gebeurt. Nummer 23 vers 7. Nummer 23 vers 7. Ja. Onthoud die tekst. Dat is Balak, hè? Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, en dat is Bileam, die moest Balak de koning van Syrië, die had gevraagd of hij Israël wilde vloeken. En wat zegt Bileam hier, toen hief hij zijn spreuk op en zeide, uit Syrië heeft mij Balak de koning der Moabieten laten halen van het gebergte tegen het oosten, zeggende, kom vervloek mij Jacob en kom scheld Israël. Wat zal ik vloeken die God niet vloekt? En wat zal ik schelden daar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, dat is Israël. En van de heuvelen aanschouw ik hem, Israël. Dat ziet hij zo, hij ziet Israël. Zie, dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. De tekst moet je onderstrepen. Israël zal nooit onder de volken gerekend worden. Daarom zie je, deze bedeling is uniek. Want nu, in Gods ogen, is er namelijk nu geen verschil. Maar als de bedeling der genade afgelopen is, dan is dat verschil is er weer. Maar dat zal ook in het koninkrijk zijn en het zal altijd zo zijn. Dat onderscheid. En kijk bij mij ook even in 1 Koningen 8. 1 Koningen 8. Laten we Deuteronomium 4. Deuteronomium 4, daar komen we toch langs. Vers 1. En dan zie je dus, waardoor Israël dus een heilig volk is. Ik zou beter kunnen zeggen, in potentie is. Niet gedaan heeft, maar had moeten zijn. Maar kijk, nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen, opdat gij leeft en henen inkomt en erft het land dat de Heer uw vader en God u geeft. Wij lazen net dat zij waren onderweg. Daarna zijn nu 40 jaar omzwerving in de woestijn en nu staan ze weer voor de grens en nu gaan ze wel naar binnen. En Mozes, die geeft als ware de tweede keer de wet met Deuteronomium. Gij zult tot dit woord dat ik uw gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heer uw God die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft, want alle man die Baal Peor navolgde, die heeft de Heer uw God uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen die de Heer uw God aanneemt, gij zijt heden allen levend. Zie, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten gelijk als de Heer mijn God mij geboden heeft, opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Dus hij heeft de wet inzettingen gekregen en die moeten ze gaan doen in het land waar ze toe gaan. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken die al deze inzettingen zullen horen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Waarom zouden ze zeggen dat dat volk een wijs en verstandig volk is? Omdat zij hebben de wetten van God en de inzettingen gekregen. En dan zie je de wijsheid en verstandigheid. Ja, en dan zie je dus ook het verschil gelijk tussen, hier tussen de volkeren en tussen Israël. Israël heilig en de heidenen, ze zijn apart ten opzichte van de volkeren. Het woord van God moeten ze behouden en doen, en dat is hun wijsheid voor de ogen van de volken. En daardoor was Israël dus apart tussen de volken. Kijk bij mij even Leviticus 20. Gaan we weer even terug. Ik zie iets moois staan. Leviticus 20, vers 22. Onderhoud dan al mijn inzettingen en al mijn rechten en doet dezelfde. Zie je? Dat zijn 151. Opdat u dat land waarheen ik u breng om daarin te wonen niet uitspuwen. En wandelt niet in de inzettingen des volks. Hetwelk ik voor uw aangezicht uitwerp. Zie je dat? Want al deze dingen hebben zij gedaan. Daarom ben ik van hen verdrietig geworden. En ik heb gezegd, u gezegd, gij zult hun land erfelijk bezitten. En ik zal u dat geven, opdat gij hetzelfde erfelijk bezit, een land vloeiende van melk en honing. Ik ben de Heer uw God, die u van de volken afgezonderd hebt. Daarom zult gij onderscheid maken tussen rein en onreine beesten, en tussen onreine en rein gevogelte. En gij zult uw zielen niet vervoerlijk maken aan de beesten, en aan het gevogelte, en aan al wat op de aardbodem kruipt, hetwelk ik voor u afgezonderd heb, opdat gij het onrein houdt. En gij zult mij heilig zijn, want ik de Heer ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd, opdat gij mijne zoudt zijn. Zie je dat? Dat jullie van mij zouden zijn. Want de rest is natuurlijk niet van hem. God heeft hem aan uzelf overgegeven. Dus handel en doe niet als de heidenen. En dan vind ik, moet je even naar hoofdstuk 18 gaan. Vers 19. Men zegt al, die God uit het Oude Testament, moet toch kijken wat hij allemaal heeft gedaan. En ze werden allemaal maar gedood en dat land ingenomen en die werden er allemaal uitgedreven. Nou, ik zal je één ding zeggen, het werd er alleen maar beter op toen God daar kwam met zijn volk en de wetten deden. En als ze allemaal hadden gehoorzaamd, gewoon, want het was zo'n één grote morele bende. Kijk, bijvoorbeeld vers 18, vers 19. Ook zult gij tot de vrouw in de afzondering van haar onreinheid niet naderen om haar schaam te ontdekken. En gij zult niet liggen bij uw naaste huisvrouw ter bezadiging om met haar onrein te worden. En dat is gewoon overspel plegen. En van uw zaad zult gij niet geven om voor de Molech door het vuur te doen gaan. Dat is die kinderen dus te offeren aan de Molech. Dat gebeurde daar. En de naam uws God zult gij niet ontheiligen, ik ben de Heere. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging, dat is een gruwel. Homoseksualiteit. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen om daarmee onrein te worden. Een vrouw ook zal niet staan voor een beest om daarmee te doen hebben. Nou, gaan we doorlezen. Dat staat niet zomaar van ter voorkoming dat. Dat was namelijk gewoon de praktijk, snap je? En daarom heeft God die wetten gegeven, opdat zij niet zouden doen wat de heidenen deden. Want dit gebeurde namelijk in het heidendom. Fraai, hè, als je dat leest. Nee, helemaal niet. Dus ja. En net zoals die reinheidswetten, ja. Ik had een mooi voorbeeld. Stromend water. Dat stond al in de wet van God. Je moet je handen niet, als je gaat opereren, constant in gewoon water wat gebruikt is, dus even wassen, dan ga je weer. Dat stond al lang in de wetten van God. Maar goed. Dus je ziet hier. Gaan we mee naar 1 Korinther 6. Dus op, oh sorry, Leviticus 20 vers 26, sla ik over. Of heb ik die net al gelezen? 20 vers 26. Ja, op dat, nee sorry, ja. Nee, we gaan door. We gaan nu naar Paulus even, 1 Korinther 6. We zijn bijna aan het eind. Dus ja, als je dat natuurlijk allemaal, die wetten gehoorzaamt en doet, dan zie je, ja, God, Israël was een apart, een heilig volk. Alleen hebben ze zich altijd heilig gedragen. Nee, ze zijn op een gegeven moment ook in afgoderij vervallen. 1 Korinther 6. En nu spreekt Paulus. Nou, zegt u het wel lang bij mij. Ja, dankjewel. Dat is natuurlijk mijn vrouw die dat zegt. Dwaalt niet, 1 Korinther 6 vers 10. Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaars, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods werven. Er is nog niks veranderd hoor. Nog niks veranderd, het was toen niet en dat is nog steeds zo. Ja? Alleen we leven in de bedeende genade. En nu is het niet meer apart Israël. Maar het geldt nu voor iedereen in het lichaam van Christus. Hoe zijn we heilig? Kijk, dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Zie je dat ook? Ja, je bent toch als, je bent geboren als een iemand die met mannen, zeg zo, jij bent zo geboren. Als dat zo was, dan zou dit hier niet staan. En Paulus zegt erachteraan, dit waart gij. Zie je dat? In Christus kan je het gewoon achter je laten. Dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze Gods. Niet door de wet te houden, ja, dat konden wij niet, wij zijn niet onder de wet. Eenmaal dat de Geest in ons is komen wonen, ben ik gerechtvaardigd, ben zelfs ook afgewassen door de Geest en ik ben geheiligd, ik ben heilig. Nou, dat is de situatie waar wij nu in leven. Dus dat zegt Paulus tegen ons. Wij zijn dat dus nu, spreekt over ons. En wat zegt hij in vers 19? Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des Heilige Geest? Het gaat over hoerij. Die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijt. Zie, ik ben nu van God. Ik ga hem nu verheerlijken. Ik ben geheiligd. Ik ga nu ook als een heilige leven. En dan ga ik hem verheerlijken. Dus het is niet zomaar een levensheiliging. Het is God verheerlijken. In uw geest. En in uw lichaam. Want met je ziel, dan maak je de beslissing, de keuzes. Dus in uw geest wil zeggen, ik luister naar wat Gods woord zegt, ik lees het, ik neem het in me op, en wat staat daar? Oké. En als ik het verheerlijk, dan neem ik dat aan. En dan doe ik het, en dat doe ik met mijn lichaam. Zie je dat? En zo verheerlijk ik God. Dat is de levensheiliging. Nou, oké. Dus als we nu teruggaan naar 1 Petrus. Ik gooi het niet door elkaar heen, dat is niet mijn bedoeling, want wij zijn het woord en waar het recht. Maar er zijn verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Wij moeten ook heilig wandelen. Maar van ons wordt vaak met de genade gezegd natuurlijk. Oh, dus dan kan je maar, hè? Kan je gewoon maar gaan. Maar we hebben duidelijk gezien dat God dat niet wil. Want dan lasteren we de God, naam van God in plaats dat wij zijn naam verheerlijken op het moment lazen. Nou, en als Petrus zegt in vers 14, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Kijk, hij refereert daar een tekst uit, wat staat eronder? Leviticus. Dus voor een Jood van de kleine kudde, die begrijpt gelijk terug helemaal, Leviticus, dat God dat tegen het volk heeft gezegd, wees heilig, leef heilig, want ik ben heilig, ten opzichte ook van de heidenvolken om hun heen. En dat zie je in de brief van Petrus exact hetzelfde staan. Kijk, als je kijkt in vers 12, 2 vers 12. Als iemand het woord der waarheid niet recht snijdt, dan vraag ik me eens af, hoe lezen ze deze tekst dan? Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Ja, de heidenen, de ongelovigen. Nee, dat staat hier niet. Letterlijk heidenen. Net zoals in het Oude Testament, ja. Israël moest heilig leven ten opzichte van de heidenvolken. Hier spreken we over de kleine kudde tussen de heidenvolken in de verstrooiing. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij u uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Nou ja, en je staat ergens anders, staat het ook nog een keer. Kijk, 4 vers 3. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. En gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijn, zuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen enzovoort. Wij, wie is wij hier? Dat was Israël. Israël heeft, op een gegeven moment was het verschil, daarom werden ze ook afgevoerd. Ze deden ook wat de heidenen deden in het verleden. De wil der heidenen, zie je dat? Niet van ongeloof. Ja, dat waren ongelovigen natuurlijk, maar let op de bedeling. Hij spreekt heel duidelijk de Israël ten opzichte van hun aparte status, een heilige status, ten opzichte van de volkeren. En nu zegt hij, nu kleine kudde, nu zijn wij, we hebben Gods geest het nieuwe verbond, we leven ook in die grote verdrukking. En er wordt natuurlijk van ons gevraagd, er is verleiding, vervolging, maar we moeten een heilige wandel hebben. En we kunnen het, want de geest, de genade is in ons. En als laatste, kijk in 2 vers 8. Want hij spreekt ook over, in vers 14, over die tevoren in uw onwetendheid waren, ja? Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden. Ze hebben in begeerlijkheden gewonnen, het volk Israël. Zeer zeker. Lees het Oude Testament maar. En dan zie je, vers 9, 2 vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat hebben we toch net gelezen in Exodus. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wat ontbreekt hier vergeleken bij Exodus 19? Ik heb er nog de nadruk op gelegd. Indien gij mijn inzettingen houdt en mijn verbond houdt en in mijn inzettingen want dan zult gij mijn heilig volk zijn. Hier staat, gij zijt niet meer indien. Waarom niet? Ze zijn in de kleine kudde. Ze zijn gered. En Gods geest is in hun komen wonen. En zij zijn nu wel dat koninklijk priesterdom. Maar let op, het is nog in de grote verdrukking. Maar zij zijn gezuiverd en die zit al in die kleine kudde die het koninkrijk ingaat. En waarom? Kijk, dat was de roeping. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat is in het verleden dus amper gebeurd. Maar nu gaat het gebeuren. Gij die eertijds geen volk waart. Wanneer was dat? Was Israël nou Gods volk? Ja of nee in het Oude Testament? Geen strikvraag hoor. Ja. Tuurlijk. Zijn volk. Verbond met hun. De wet gegeven. Allerlei dingen beloofd. Maar in de strikte zin des woords. Wie is nou het ware Israël? Nou, dat weten we met Handelingen 2. Dat zijn de gelovigen. En voor Handelingen 2, ze kregen de Heilige Geest. Maar in het Oude Testament, dat waren natuurlijk David. Dat waren de gelovige individuen. Maar volk als geheel heeft nooit echt hun roeping waargemaakt. En dat kan nu, omdat ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Kijk, gij die eertijds geen volk waard. Maar nu, en ook nu hebben, hier heb je ook weer het woordje nu, hè. Maar dan spreken we niet over de bedeling der genade. Maar we spreken over de tijd die nu na ons komt in de grote verdrukking. Gods volk zijt. En nu spreekt die eertijds geen volk waard. Dat was zeg maar lo ami voor degene die dat weten. Maar nu wel Gods volk zijn, dat zijn degenen die hebben de Messias aangenomen en zitten in een kleine kudde. En dan is het Ammi, uit Hosea. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En dat is Ruchama. Eertijds niet ontfermd, lo Ruchama. En nu ontfermd, Ruchama. Dan moet je in Hosea. Maar dat gaan we niet doen. Maar dat is dus duidelijk. Israël was het volk in onwetendheid. Waarom? Omdat ze gehoorzaamden niet. Ze deden niet wat God wilde. En ze gingen op in de afgoderijen. Ze hebben ook dat soort dingen gedaan hoor. Ook door het Moloch. En je kan het gewoon niet voorstellen. Als je het leest. Dat je, hebben ze dat allemaal gedaan? Ja. Maar kijk naar het lichaam van Christus. Zijn die allemaal gehoorzaam? Ook niet. Ook een hoop die in afvalligheid leven. En zeggen de Heere te dienen. En dat kan in onwetendheid zijn. Dat kan ook bewust zijn. Omdat men niet wil. Maar goed. Dus in duisternis. Maar nu zijn ze wel zijn volk. Licht. En dan spreekt hij over de kleine kudde. Nou. Dus dat is eigenlijk voor vanavond. Vers 14, 15, 16 nog even. Als gehoorzame kinderen. Ja. Dat is die kleine kudde. En de rest die dus niet in de kleine kudde zitten. Wie zijn dat? Dat zijn de ongehoorzamen. Dat is het kaf. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Zie, jij zegt niet, je moet nog heilig worden in verband met je redding. Dat zijn ze al, maar in hun wandel. Nou, dat is toch ook, dat zou ook heel goed, ja, ik spreek toch de kleine kudde, maar Paulus zegt tegen ons precies hetzelfde hoor. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Nou, oké, dit is voor vanavond genoeg. Dus dat hoop ik dat het een beetje duidelijker geworden is weer. Maar houd altijd in je achterhoofd, wanneer schrijft hij dit? Maar je ziet, met Petrus ook, ik kan dat nooit loszien, ook de besnijdenisbrieven niet, van het Oude Testament. En zo'n tekst alleen al, dat roept bij hun gelijk allemaal. Nou, we hebben de teksten gezien die erbij horen. Maar ze zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Let op, hè. Dat zijn wij niet, hè. Ik dacht deze tekst, dat is mijn eerste Bijbelstudie die ik hoorde. En ik hoorde dat en ik wist, ik ben een priester. Maar het wordt niet recht gesneden. Priesterschap is niet voor de heidenen, maar is alleen voor het volk Israël. Goed, laten we danken. Vader, kunnen we danken voor deze dag van genade, Vader. We weten, we hebben een hoop dingen gezien, Vader. En we zien een heleboel overeenkomsten. Maar ook, daarom is het toch belangrijk, het woord en waar het recht te snijden, ook verschillen, Vader. De openbaring van de Heer Jezus Christus. We hebben gezien, Vader, dat dat in uw heerlijkheid zal zijn. Dat Christus komt met macht en kracht om te oordelen en de tegenstanders te vernietigen. Terwijl nu Paulus zegt, nee, we verkondigen de boodschap van de verzoening en wordt nu geen oorlog gevoerd, maar het is nog steeds genade en vrede. We verkondigen nu de openbaring van de Heer Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid in zijn genade, Vader. Wat een geweldige tijd leven wij in. We danken u ook voor, Vader. En zo, ik wil ook bidden, Vader, voor mensen die die dit nog niet kennen, dat ze dit evangelie zullen aannemen. Dat wij ook, Vader, de vrijmoedigheid zullen hebben om de verborgenheid van het evangelie aan de mensen bekend te maken, Vader. Zolang het nog kan. Want nu is de dag der zaligheid. En dat vraag ik en dank ik alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed. Bedankt allemaal die keken. En ik hoop dat het woord jullie weer mag sterken. En de versterking zit natuurlijk in de evangelie van Gods genade, wat Paulus verkondigt. Dus daarom is ook de aansporing ook weer voor de aanstaande dagen, wordt gesterkt in de genade. En tot de volgende keer. Tot ziens.